om te beginnen, uit de VS, daar hebben we natuurlijk al jarenlang ARIS gekend. Hè. ARIS, een internationale organisatie met amateuractiviteiten rond het Space Station. Vandaar dat amateur radio ISS. Nou, nu was er sinds mei vorig jaar een aparte dochterorganisatie opgericht in de VS, ARIS USA. En die was al actief, maar nu hebben ze het voor elkaar gekregen om die als een soort stichting te laten werken, dus zonder winstoogmerk. En daardoor is die officieel erkend als een Section 501 organisatie. En dat is zeg maar vergelijkbaar met onze AMBI, als ik het goed begrijp. Dus dat betekent dat donaties voor AMSAT USA aftrekbaar zijn voor de belasting en zo. Dus dat is weer heel handig om veel meer donaties binnen te trekken. En dat hebben ze natuurlijk altijd weer nodig. Dus een succesje voor AMSAT, of voor ARIS USA. Ze werken ook samen natuurlijk met ARRL en AMSAT NA. Dus dat kan allemaal volop door blijven draaien. Vorige week was al bekendgemaakt door AMSAT EL dat ze voortaan ook contesten op Oscar 100 toestaan. Weliswaar in een beperkt stukje van de band, de downlinkgebied 10489 en dan 870 tot 990. En dat was mooi op tijd voor de eerste contest die meteen dit weekend gedraaid heeft, namelijk de Yuri Gagarin contest, die vanuit Rusland georganiseerd was vanwege het feit dat het nu 60 jaar geleden is dat Yuri Gagarin zijn eerste bemande ruimtevlucht maakte. En dus is even een contest gehouden dit weekend, zaterdag en zondag. Hij eindigt eigenlijk over drie kwartier bij, zo om 11 uur onze tijd vanavond. Maar het was gezellig druk. Oscar 100, een heleboel stations in die subband met CW en SSB en zo. Met de contest. Dus dat was al meteen geslaagd en dat gaf verder geen problemen. Dus dit soort dingen zullen wel vaker te verwachten zijn op Oscar 100. Een tijdje terug hadden amateurs ontdekt dat Falcon 9 lanceringen wel eens interessant konden zijn om de telemetrie van de tweede trap te gaan ontvangen op hoge frequenties, op S-band. En dat ging best goed. Ja, die tweede trap die blijft maar een paar omlopen in de ruimte en dan verbrandt hij weer in de atmosfeer. Maar tijdens dat stukje dat hij nog in de ruimte is, is het best grappig om eens even die signalen op te pikken, want het bleek dat die heel makkelijk te decoderen waren. Inclusief de videobeelden die dus steeds uitgezonden werden door de camera's aan boord van de tweede trap. En daar was men wel blij mee, maar toen dat een beetje rondgebezuind werd op internet, vond SpaceX kennelijk dat dat toch niet zo'n goed idee was. En bij die laatste lancering, een paar dagen geleden, hebben ze toch maar gezorgd dat die uitzendingen helemaal encrypted zijn. Dus het feest is voorbij. Het is niet meer mogelijk om die signalen te decoderen. Je kunt ze wel ontvangen, maar je hebt er verder niks aan. Het is allemaal digitale brei waar je helemaal niks mee kunt. Het is allemaal encrypted, helaas. Maar het was leuk zolang als het duurde. Er zijn wel meer van die deep space missies die veel meer dingen ongecodeerd uitzenden, omdat ze niet erop rekenen dat ooit iemand die zal gaan zitten ontvangen. Maar ja, amateurs die doen dat tegenwoordig steeds vaker wel. Ook missies naar de maan en naar Mars en zo, dat werkt allemaal goed. Er zitten ook steeds meer amateurs nu de verschillende ruimtevaartuigen bij Mars te ontvangen, telemetrie op te pikken en te decoderen, en dat werkt gewoon. Dus misschien zal daar ook wel iets aan veranderd gaan worden, je weet nooit. Goed, AMSAT Zuid-Afrika, die zijn weer van plan een Space Symposium te houden dit jaar op zaterdag 10 juli vanaf 10 uur 's morgens. Maar vanwege de coronatoestanden moet dat deze keer weer virtueel gebeuren. Dus op internet. Dat betekent dat iedereen het dan live mee kan kijken. Op 10 juli, maar ze zitten dus nog te wachten op mensen die zich aanmelden om presentaties te geven en zo. En als iemand daar plannen voor heeft, dan moet hij dat even voor 15 mei laten weten. En het echte verhaal moet dan ingediend worden voor 30 juni. En dan zal dat door iedereen gevolgd kunnen worden. Goed, NASA heeft dus een Marslander neergezet, een Marswagentje. En daarbij ook de eerste helikopter, de Ingenuity. En dan was het idee om die vandaag zijn eerste vlucht te laten maken. Maar ze hebben dus in de afgelopen week wat testen uitgevoerd met de apparatuur en met de software en alles. Dat werkte in eerste instantie wel goed, maar toen schoot hij toch in een verkeerde mode. En toen schakelde hij zichzelf uit. Dus nou moeten ze even kijken wat er aan de hand is. Misschien een klein softwarefoutje of wat dan ook. Dus dat betekent dat die vlucht even niet doorging. Dat is nou uitgesteld naar 14 april. Op z'n vroegst, misschien nog later. Ze moeten nu eerst kijken wat er aan de hand is. En de boordcomputer van dat helikoptertje. Maar verder alles goed. Ook de Marswagen Perseverance die is volop bezig met het testen van apparatuur en dergelijke. En foto's en video's maken en metingen uitvoeren van de atmosfeer enzovoort. Dus dat begint al lekker te lopen. We hebben onlangs heel wat nieuwe CubeSats en Pocket Cubes zien lanceren. Er was weer een hoop gedoe om die te gaan identificeren. Een aantal daarvan is intussen wel gelukt omdat ze voldoende ver uit elkaar zitten. Maar dat geldt nog niet voor alle objecten. Er zitten nog een paar te dicht bij elkaar en er zijn er ook bij die zenden niks of die zenden maar heel weinig. Dus dat is even onhandig. Maar de meeste beginnen toch wel redelijk duidelijk te worden welke is. En dat kan nog een paar weken duren voordat het verhaal helemaal compleet is. AMSAT-NA die publiceert dus ook een hoop baanparameters voor de verschillende interessante satellieten, CubeSats en dergelijke. En alle amateursatellieten natuurlijk sowieso. Daar zitten er ook een hoop bij die na een tuintje niks meer doen of al verbrand zijn in de atmosfeer. Dus is de lijst weer eens flink opgeschoond en zijn er een heleboel verwijderd omdat die toch niks doen of er niet meer bestaan. Dus de lijst wordt weer wat realistischer. En het ISS is natuurlijk druk met de wisseling van bemanningen. En dat gaat dus in de loop van april allemaal gebeuren. Er zaten afgelopen week dus 10 astronauten, cosmonauten aan boord. En die 10 moeten allemaal vervangen worden in april. Dat is begonnen met de eerste vlucht van een Russische Soyuz MS-18. Die is gelanceerd. En die is gekoppeld aan het ISS en dat ging allemaal prima. Even kijken, dat was op vrijdag. Hè? Ja, vrijdagmorgen is die gelanceerd en die is in 2 omlopen, dus ruim 3 uur tijd, naar het ISS gevlogen en daar aangekoppeld met 3 nieuwe astronauten, cosmonauten. 2 Russen en 1 Amerikaan. En die zijn aan boord gegaan, dat is allemaal prima verlopen. Dus nu zijn ze tijdelijk met z'n 10 aan boord. Dat is geen record, want in de tijd van de Space Shuttle kwamen ze wel eens op bezoek met 7, 8 of 9 man. Dus toen werd het nog veel drukker, maar op dit moment zijn ze 7 met z'n 10. Maar dat duurt niet zo lang, want op 17 april zal het vorige drietal vertrekken met de vorige Soyuz MS-17. En die keren dan terug naar de aarde. 16 april vertrekken ze, 17 april landen ze in Kazachstan. Als het allemaal goed gaat. Met twee Russen en een Amerikaanse astronaut. Dus ook dan is de bemanning teruggebracht naar weer 10 personen. En vervolgens komt dan de volgende lancering. Een Crew Dragon van SpaceX met weer 4 astronauten aan boord. Waaronder ook een Franse ijsastronaut. En 2 Amerikanen en een Japanner. Dus met z'n vieren gaan die dan naar het ISS. En die zullen dan op 23 april aankoppelen. Dus dan zijn ze tijdelijk met z'n 11 in het ISS actief. En na een overdracht van 5 dagen zal dan de vorige bemanning van 4 personen weer vertrekken. Met de vorige Crew Dragon. En dat gebeurt dan op 28 april. Dus daarna zijn ze weer met z'n 7e en dan is het weer rustig en dan kunnen ze gewoon verder aan het werk. Die lancering van die Soyuz afgelopen vrijdag, dat was ook weer grappig om dat allemaal live te volgen. Niet alleen NASA TV, maar ook de telemetrie was mooi te zien. Hoe ze met het koerssysteem bezig waren en hoe die afstand en de snelheid veranderden en dergelijke. En ook hoe het ISS dus in free drift mode werd gezet. Want op het moment dat de koppeling moet plaatsvinden, dan mag het station natuurlijk niet bezig zijn met standregeling. Want dan is het moeilijk om de koppelpoort te blijven volgen. Dus het zaakje moet wel even losgelaten worden en zodat hij stil blijft hangen. Ja, dat kon je dus mooi zien. Normale wijze wordt de stand geregeld met de grote gyro's in het Amerikaanse deel van het station. En de Russen die kunnen ook stand regelen, maar die doen het met kleine motortjes. Kleine raketmotortjes om de stand te kantelen, zeg maar. En ja, in dit geval bij die koppeling van de Russen moest dus eerst de gyro's uitgezet worden en werd de standregeling overgenomen door de Russen. En die zetten dan de zaak op het laatste moment in free drift, zodat dan de koppeling goed uitgevoerd kon worden. En daarna kon alles weer terug geregeld worden naar de juiste stand. Dat is allemaal mooi te volgen in de telemetrie. Dus dat soort dingen, dat gebeurt allemaal. Nou, ARIS nieuws. Er zijn wat verbindingen geweest. Eentje met Australië die dus inderdaad via Italië ging. IK1SLD. Op dinsdag 6 april was succesvol. En verder nog een paar verbindingen met Rusland rechtstreeks. En die gingen ook allemaal goed. Op 6 april en 7 april. Nou, op dit moment zijn er even geen nieuwe aardverbindingen gepland. Natuurlijk ook vanwege alle drukke activiteiten met koppelingen en vertrek van bemanningen en zo. Dan hebben ze even wat andere dingen te doen. Verdere amateuractiviteiten in de VS, ja, de bekende dingen. Een paar mensen die actief zijn vanuit exotische plekken. En ook weer wat mensen die presentaties geven voor lokale clubs. Maar dan via internet in dit geval. In Arizona is de universiteit in Tempe bezig met de ontwikkeling van een nieuwe satelliet. Die heet dan LightCube. Die moet door de NASA gelanceerd worden weer met een CubeSat Launch Initiative project. Ergens in 2022 tot 2025 in die periode. De bedoeling van die satelliet is dat die heel erg gemakkelijk bereikbaar is en ook bediend kan worden door radioamateurs. Je kunt dus zelf commando's sturen naar boven. En als je dat doet, zal de satelliet antwoorden met een felle lichtflits. Die je dan met het blote oog moet kunnen waarnemen als die overvliegt. Dus je stuurt een commando naar boven en dan zie je een flits terugkomen. Dan weet je, het is gelukt. Gewoon zomaar als experimentje. Maar ze gaan nog verder van alles daarmee uitproberen, maar het is weer een andere toepassing. NOAA heeft een aantal geostationaire weersatellieten actief, hè? De GOES, hè? De GOES-satellieten. De volgende, de nieuwe GOES-T, die wordt voorbereid voor de lancering. Wordt uitgebreid getest, zodat die in december gelanceerd kan worden. En die wordt weer wat mooier en beter dan de voorgangers. Hij krijgt wat meer mogelijkheden voor camera's, voor verschillende golflengte bereiken en ook een hogere resolutie. Tot een halve kilometer tot 2 kilometer, afhankelijk van de plek natuurlijk. Dat is 4 keer zo goed als de voorgangers. Dus dat wordt ook wel leuk. Bovendien krijgt hij een mogelijkheid om bliksemflitsen te registreren. En dat is voor het eerst dat ze dat vanuit zo'n satelliet doen. Want dat is natuurlijk toch ver weg, hè, een geostationaire baan. Maar toch hopen ze daarmee grote onweerscomplexen beter te kunnen registreren en positie bepalen enzovoort. Dus dat wordt wat. En ja, SpaceX heeft afgelopen week, 7 april, weer 60 Starlink-satellieten gelanceerd. En dat gaat maar door. Er komen nog veel meer van dit soort lanceringen natuurlijk. Ook de landing van de eerste trap is weer helemaal goed gegaan. Dus al bijna 80 keer nu al gedaan, hè, de landing van de eerste trap. Ze zijn ook bezig natuurlijk met de Starships. De Starship 11 was dus weer mislukt, maar Starship 15 staat alweer op het lanceerplatform. En ook heeft SpaceX nu geregeld, of ze zijn bezig met FCC, om te zorgen dat in een volgende Starship ook een Starlink terminal gaat komen. Dus die kan dan ook weer communiceren via Starlink-satellieten en niet alleen rechtstreeks met grondstations. Zo proberen ze hun eigen systemen te combineren natuurlijk. Verder, Oscar 91, die is nog steeds in de mode dat hij als repeater werkt, maar dan zonder verdere bijzonderheden. Dus het is gewoon als hij een signaal hoort in de uplink, schakelt hij in. En relieert hij gewoon wat hij hoort. En dat zal mogelijk nog een tijdje mogelijk blijven. Het is heel moeizaam, want de batterij die trekt het niet meer. Dus hij mag ook echt alleen maar gebruikt worden als die in de zon zit. Dus als die de schaduw invliegt van de aarde, moet die meteen uitgeschakeld worden. Of moet hij dan meteen stoppen. Verder. Oscar 73, die is weer in een vreemde mode terechtgekomen voor wat betreft zijn rotatie. Af en toe keert hij weer om. Dan roteert hij wel linksom en dan weer rechtsom. En op vrij korte termijn zijn die wisselingen te zien. En hij wisselt nu tussen een complexe, instabiele stand naar een iets beter stabiele stand. Heel vreemde dingen zie je gebeuren momenteel. Een van de nieuwe Pocket Cubes die gelanceerd is pas, dat is FEAS, F-E-E-S, maar die werkt met LoRa, maar die is al wel ontvangen intussen. Die heeft heel lang niks gedaan, maar hij doet het nu wel. Een andere nieuwe satelliet die daar in die lancering zat was GRB Alpha. En die heeft een digipeter aan boord en die is intussen actief. En de eerste verbinding via die digipeter is gemaakt door NTK3WN en OM1LD. En dat ging prima, dus die zal wel vaker gebruikt gaan worden. Amsterdam is natuurlijk bezig met de volgende serie kleine satellieten, de Golf-familie. De eerste is Golf T en NASA heeft bekendgemaakt dat ze Golf die gaan opnemen en de lijst van satellieten die zij willen gaan lanceren met de Launch Initiative nummer 46. Wanneer dat dan precies is, is nog niet duidelijk, maar het is wel een belangrijke stap natuurlijk, want dat betekent dat ze een lanceermogelijkheid hebben. Universiteit van Berlijn, die zijn voortdurend bezig satellieten te bouwen, de B-SATs en zo, die nu actief zijn, ook van de laatste lancering. De volgende satelliet staat alweer klaar op de grond, die wordt getest. Dat is een wat grotere satelliet, TUBIN, TUB van Technische Universiteit Berlijn. Die moet actief worden op 435-950. Is gecoördineerd, maar dat is een wat grotere satelliet dus, die moet 23 kilo worden. Meer een micro dan een nano-satelliet zou ik zeggen. Chinezen die zijn dus al lang bezig met nieuwe Chinese amateursatellieten, die al een tijdje klaar staan voor de lancering, maar daar komt maar niks van. Maar nu is er weer beloofd dat CAS-9, de Chinese amateursatelliet nummer 9, gelanceerd moet gaan worden. Die heet ook HOPE-3, oftewel XW-3. Dat is een 6-unit CubeSat met een repeater voor 2 meter naar 70 centimeter. Een lineaire relay met 30 kilohertz bandbreedte. En die zou gelanceerd moeten worden op 15 december. Maar ja, dat is nog ver weg, dus daar kan nog heel veel tussen komen. Maar die zou dan moeten komen in een circulaire baan, zonsynchrone baan op 770 kilometer. Dus dat belooft wat. Ja, op dit moment natuurlijk veel satellieten actief. Lilaxat 2, Falconsat 3 met zijn high-speed packet doet het prima. Oscar 7, Mode B nog steeds, continu. Oscar 11 sinds 8 april uitgeschakeld, dus die komt pas volgende week weer een keer terug. Oscar 27 doet het goed, 29 heel af en toe. Een losse passage, XW2 satellieten, alleen A, D en F doen het goed. De rest een beetje met vallen en opstaan, zeg maar. Oscar 44 af en toe nog bereikbaar met packet. RS 44 doet het helemaal prima. CAS 4 A en B ook, Oscar 50, 86, 88 en ook dus 91, allemaal bruikbaar. Oscar 84, 10 Jupiter, Oscar 104 doet het, Oscar 101 met een specifiek schema wat af en toe gepubliceerd wordt. Oscar 100 volledig operationeel en dan het ISS, alleen APRS op 2 meter. Maar niet elke dag. Het is afhankelijk van de activiteiten, zoals die aankomst van de Soyuz afgelopen vrijdag. Toen was natuurlijk de amateurapparatuur tijdelijk uitgeschakeld. Intussen is ook nog even een Crew Dragon bij het ISS aan een andere koppelpoort vastgemaakt. Zodat dan die koppelpoort waar die zat vrij gemaakt is voor de aankomst van die volgende Crew Dragon. Dat is makkelijk om daar aan te koppelen. Dus ze hebben even een korte vlucht gemaakt van 3 kwartier en dat is allemaal prima verlopen. Ja, verder in het ISS de bekende activiteit, heel veel wetenschappelijk werk. En nou natuurlijk de aankomst van de nieuwe bemanning. Waar ze even druk mee zijn. Andere lanceringen, een Chinese lancering geweest op 8 april van een wetenschappelijke satelliet, zeg maar, voor allerlei onderzoek. En op 9 april natuurlijk die Soyuz. En verder zitten er nog een hoop lanceringen aan te komen. En er is er ook eentje gepland met een Vega van de ESA op 27 april met een aantal kleine satellieten. Daar zit er ook bij EIRSAT, EIRSAT 1. Dat is de eerste Ierse satelliet, een 2-unit CubeSat. En misschien zit daar ook nog amateurradio dingen. En daar moeten we even nog afwachten. Dat kan leuk worden. Verdere lancering mogelijk op 14 april. Een New Shepard van Blue Origin. Dat is een raket die alleen maar recht omhoog gelanceerd wordt naar 100 kilometer hoogte of daar net overheen. En dan valt hij weer terug en landt hij weer. Binnenkort moeten daar dus bemande lanceringen mee kunnen worden uitgevoerd, maar ze zijn nog steeds bezig met testlanceringen. Nou, dan op 22 april dus die Crew Dragon, op 25 april weer een OneWeb serie satellieten voor internet. 26 april een NFOL lancering, nummer 82 met een Delta 4 Heavy. Grote, luxe, dure spionagesatelliet, Keyhole KH-11, maar dat wordt weer spannend. Nou, verder dan nog een hoop lanceringen later. Interessante daarbij is dat de Chinezen dus bezig zijn met de voorbereiding voor de lancering van hun nieuwe ruimtestation, Chang'e. Die moet nu volgens de laatste geruchten gelanceerd gaan worden op 29 april. De tijd is zelfs al bekend, 5:18 's morgens onze tijd, met de Lange Mars 5B. En dat is dan de basismodule, zeg maar, voor het nieuwe ruimtestation. De volgende module die er aan vast moet gaan komen is Changzhou 2. Die moet op 12 mei dan gelanceerd worden. En de eerste bemanning die gaat al naar dat nieuwe ruimtestation in juni. Dat moet dan Changzhou 12 worden. Op 12 juni moet die gelanceerd worden als het goed is. Nou, dat is al spannend, maar goed, er kan natuurlijk nog van alles gaan schuiven. Maar dat betekent wat. Ook de Russen zijn volop bezig met volgende ruimtestationactiviteiten. Ze zaten lang te denken om een deel van het huidige ISS af te koppelen, het Russische stuk. En dan die modules te gebruiken als basis voor een nieuw Russisch ruimtestation. Maar nu zijn er weer verhalen dat officials in Moskou zitten te suggereren dat het misschien toch beter is om maar helemaal vooraan te beginnen met allemaal nieuwe modules, een nieuw ruimtestation te bouwen. Nou, dat is weer allemaal heel groot en heel duur, dus dat zal wel even spannend worden. Daarnaast hebben ze ook plannen om daarbij samen te gaan werken met de Chinezen en zodoende een gecombineerd ruimtestation te maken. Ook zijn de Russen van plan bij de maan samen met de Chinezen daar van alles te gaan ondernemen. En ze doen dus niet mee met het Amerikaanse project, hebben ze nu besloten. Met het ruimtestation wat dus in een hoge elliptische baan om de maan moet komen. En waarbij dan ook landingen op de maan uitgevoerd gaan worden enzovoort. Maar dat hebben de Russen bedacht. Dat vinden ze niet leuk om daar aan mee te doen. Dus ze gaan hun eigen plan trekken. Nou, we zullen zien. Verder andere lanceringen. Nou ja, een hoop Starlink lanceringen zijn weer te verwachten. Ook later in april. Als het allemaal mee zit. En anders schuift dat een klein beetje op, maar dat zien we dan wel weer. Ja, daar hebben we zo even de dingen van deze week.